Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonnie van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, het is de WWDC pre-show, zullen we het maar even noemen. Want natuurlijk volgende maand gaat het gebeuren, de WWDC. Met waarschijnlijk een hele reeks aankondigingen. En wij gaan deze podcast alvast een beetje vooruitblikken. Maar eerst misschien een heel klein rondje ander klein Apple nieuws. Benjamin? Heb je al een nieuw bandje gekocht voor je Apple Watch?
Nee, nog niet.
Nee?
Nee, nee. Persoonlijk ben ik een klein beetje uitgekeken op die nieuwe bandjes, zeg maar. Op zich is het wel leuk dat Apple elke keer een nieuw bandje uitbrengt, want het is nu dus een nieuw Pride bandje. Het is een sportbandje, zoals ja, eigenlijk het standaard bandje is, maar dan met allemaal spikkeltjes.
Een soort hagelslag.
Gekleurde spikkeltjes, ja,
nee,
zoiets.
Nee, het zijn pantoffeldiertjes, blijkt uit de code.
Pantoffeldiertjes. Ja. De code van het bandje, blijkt het uit.
De code van het bandje.
Nee, maar het is een beetje gek natuurlijk, want pantoffeldiertjes hebben helemaal niks met met de
die mogen ook zijn wie ze zijn.
Sommige mensen zagen er bacteriën of virussen in.
Ja, ook niet heel positief om Pride.
Is ook niet echt heel erg.
Nee, je merkt bij die Pride-bandjes wel, voor degenen die het niet hebben gezien, zoek vooral even het plaatje op, maar dat Apple heeft de laatste jaren alles gedaan. Het sportbandje met de rondjes, waar de rondjes gekleurd waren, de verschillende streepjes. Het geweven loopbandje, waarbij ze echt alle kleuren van de hele Pride-vracht in hebben gedaan. Vorig jaar was het al een soort, oké, we doen maar weer de regenboog, maar net anders. Het was al een beetje, je denkt, volgens mij is de creativiteit op. Maar deze is in mijn ogen wel het punt dat ik denk, begin gewoon weer het cycletje bij het eerste bandje opnieuw of zo.
Ja, breng hem gewoon weer opnieuw uit. Ja.
Ik heb nu toevallig die van inmiddels 3 of 4 jaar geleden om. Dat is de sport, hoe noem je die?
Klittenband,
sportbandje, ja. Sportloopje. Met gewoon de regenboog. En die is eigenlijk, was dat de beste. Vind ik.
Ik vind het Nike-bandje het beste, met die gaatjes, die gekleurde gaatjes.
Ja, die was ook heel goed.
Die vond ik leuk, ja. Die heb ik.
Ik heb ze allemaal, maar vorig jaar heb ik ze al niet gekocht. En ik zag de pantoffeldiertjes, of de hagelslakjes, of de spikkeltjes, of de virusjes. En toen dacht ik, Hoor er wel een leuk nieuwe wijsplaatje bij ook. Ja. Dat is wel weer.
Ja, behalve dat die wallpaper voor de iPhone niet echt mooi is.
Oh, die is een beetje hysterisch, vind
ja,
ik.
Ja, veel te druk.
Ja, die is een beetje druk. Je ziet als je hem instaat, en je ziet bijna je hele epicoontje niet meer.
Nee, klopt. Dit is het eerste jaar dat ik hem niet koop. Ik heb die van vorig jaar, die hele dure met het gevlochten.
Dat is
2 jaar geleden.
Maar die is, als je dus nu kijkt, je kan bij Apple die van vorig jaar allemaal nog kopen. En ook die geweven, dat is ook de duurste. Mm-hmm. Maar dat is wel echt de mooiste. Dus als je nu eentje koopt, zou ik die kopen inderdaad.
Klopt.
Alle kleuren van de prijs.
Maar vinden jullie dat Apple iets wat anders moet verzinnen? Want op een gegeven moment heb je alles met de regenboog wel gehad.
Ja, maar wat wil
ja,
je
een ander thema, weet ik veel.
Ja, ze hebben ook alle Black History Month bandjes gehad.
De Earth Day misschien, iets met heel veel groen. Nee?
Ja.
Nee.
Nou, kijk, een Pride-bandje is wel echt het om te laten zien dat je of erbij hoort of een ally bent van de community.
Mm-hmm.
Ze kunnen er ook eigenlijk niet meer mee stoppen.
Nee, het hoort er gewoon bij. En je verwacht ook ieder jaar in juni, of nou net voor juni, maar verwacht je dat er eentje komt.
Ja.
Dus dat is een beetje. Maar is het erg om gewoon dat die gewoon hetzelfde is als een paar? Hoe erg is dat? De kleuren van de Apple Watch bandjes maken ook gewoon een cyclus. Je denkt, maar dat is toch gewoon dezelfde soort oranje?
Ja, dan is het toch. Dan is
ja,
het
dan
toch
de
weer,
ene keer is het nectar.
Toch weer oranje, zonnebloem oranje en
nectar oranje.
Ondergaande zon oranje.
Ja, maar het is allemaal hetzelfde.
Nou, dat denkt Apple anders over.
Ja, dat weet ik. Maar dan kun je naar mijn Pride-bandje ook doen. Noem je gewoon Pride 2024 en dan is het goed.
Ja.
Net iets andere tinten. Ja. Je kan de volgende niet echt veranderen.
Net iets meer pastel en zo.
Ja.
Wat ik wel leuk vind is dat ze natuurlijk elke keer die watchfaces die erbij horen. Maar al die oude watchfaces blijven logischerwijs ook. Dus je kan, als je van Pride watchfaces houdt, heb je inmiddels 5 jaar historie aan hele leuke watchfaces waar je tussen kan wisselen. Die dan matchen met je bandje, maar als je gewoon denkt, gewoon een andere, dan kan het ook. Dus heb je ze in een hagelslag of pantoffeltietjes, dan vind je die in de nieuwe versie van WatchOS. Dan is er goed nieuws voor iPad, of eigenlijk vooral toch wel een beetje de iPad Pro gebruikers, want Apple is duidelijk bezig om die ook weer iets meer pro te maken dan ze al waren.
Ja, dat is ook wel heel erg tijd. Apple gaat Final Cut Pro en Logic Pro op de iPad uitbrengen. Dat is vooral bedoeld voor mensen met een M1 en M2 chip. Dus dat betekent de iPad Pro en nog een iPad Air kun je het ook nog op doen, maar eigenlijk alleen de wat duurdere. En het is natuurlijk al een tijdje dat Apple kritiek krijgt dat de iPad een beetje achterblijft en dat de professionele software niet verkrijgbaar is. Nou, daar gaat nu iets aan veranderen. Wat wel interessant is dat Apple deze keer kiest voor maandbetalingen. Want ze hebben bij ontwikkelaars natuurlijk de hele tijd al aangedrongen op... voer nou een app-abonnement in, maar dan heb je de hele tijd inkomsten. Bij Final Cut Pro en Logic Pro was het niet zo. Dan moet je gewoon €200, bijna €300 volgens mij betalen.
Ja.
Op de Mac.
Ja.
En dat kan je natuurlijk niet maken bij de iPad, zo'n hoog bedrag. Dus ze gaan nu daarvoor ook een maandbetaling doen. €4,99 per maand. Dat is heel
maar dat is alleen voor de iPad. Versie.
Ja, dat is alleen voor de iPad-versie. Maar het kan natuurlijk zijn dat Apple het straks ook voor de Mac-versie gaat uitbrengen.
Dat zou me niet zoveel verbazen.
Dat eigenlijk is eigenlijk best logisch.
Ja. Ik denk ook dat Apple, als ze dat doen, uiteindelijk onderstreept verdien je op termijn denk ik meer dan als je het één keer verkoopt.
Mm-hmm.
En ook, het is de grote concurrent Adobe met Premiere doet dit natuurlijk al. Alleen bij Adobe betaal je volgens mij, als je het hele pakket wil, €60. En als je...
Per maand, hè?
Ja, per maand, voor duidelijkheid. Ja. En één software is dan €40 of €30 of zo. Dus Apple kan met Logic en met vooral ook Final Cut echt lager gaan zitten dan Adobe doet. En eigenlijk zijn mensen super enthousiast die het gebruiken. Moet wel Apple spullen hebben over Final Cut. En dat kan ook nog op je iPad. Dus ik denk dat Apple best wel een mooie concurrentieslag kan maken tegenover Adobe. Zeker voor zelfstandige creators. Want in bedrijven is het natuurlijk vaak dat dan het bedrijf toch kiest van... We doen alles met Adobe. Als je het zelf moet betalen of je bent zelfstandige, dan is dit denk ik heel mooi. En dan hoop ik dat ze eigenlijk gewoon een abonnement introduceren waarbij je Mac en iPad krijgt. En niet voor de Mac moet kopen en iPad per maand. Dat is gewoon een beetje gek.
Dat vind ik ook
klopt wel. Ja.
Aan de andere kant, als je het eenmaal hebt gekocht, dan hoop je wel dat het kan. Dus ook weer, als je net hebt gekocht en ze komen met een nieuwe versie, dan per maand is ook altijd lullig. Maar
dat zou een soort overgangsperiode moeten zijn.
Ja, of dat je de eerst volgende versie nog een jaar gratis krijgt. Of
zoiets.
Toch zullen er best wel mensen zijn die nu Final Cut Pro ontdekken. Want de drempel is natuurlijk heel erg laag om op de iPad te beginnen. En dan denk ik, nou, dan koop ik toch ook de Mac-versie. En een maand later komt er dan een abonnement bij.
Ja.
Ik vind €4,99 per maand wel ideaal. Je kan het ook gewoon afsluiten als je het alleen maar even nodig hebt. En op jaarbasis is het €49. Dus dat is ook heel goed te doen.
Oké, en een korting ook.
Ja, dus zeker als je bij een bedrijf bent, dan wel te doen.
Het is goedkoper dan Apple TV Plus kijken of dan sporten met Fitness Plus. Dat is op zich een goede deal. Gewoon een lekker videootje maken.
Klopt.
Dat was denk
ik vond het wel grappig trouwens hoe dit... Want het was... dit is even een beetje een zijpad hoor, maar... er was een paar dagen of een week of zo voordat dit nieuws bekend werd, was er een gerucht van een geruchtenlekker die zei, ja, Final Cut Pro en Logic Pro geloof ik ook, dat die dat zei, komen naar de iPad, maar dat gebeurt pas in 2024.
En 2025.
En 2025. En dus een week later werd aangekondigd. En toen bleek dus dat Apple een soort tactiek had bedacht, tenminste dat zegt die geruchtenlekker zelf, dat die Apple bewust... verkeerde informatie aan een van zijn teamleden bij de softwareontwikkeling. Dus bewust die foute informatie verspreid heeft. Dus aan die persoon heeft Craig Federighi of iemand van de bazen gezegd van... ja, het komt in 2024-2025. En dan kunnen ze zo herleiden waar die informatie gelekt is.
Ja, doen ze dat.
Omdat ze dan weten... nou, we hebben tegen die ene persoon gezegd die en die datum... Dat is inderdaad uitgekomen in het geruchtencircuit. Dus dan weten we, dan komt het van die persoon af. En dat schijnt
kun je
dus
dan ontslaan.
Ja, dat schijnt dus een zus of een...
Klopt,
of, ja. Een zus van die geruchtenlekker te zijn die dus bij Apple werkt... en die dat dus doorgespeeld zou hebben. Of dat helemaal waar is, dit verhaal, op deze vorm... dat weten we natuurlijk, zullen we denk ik nooit achterkomen. Maar het is wel een tactiek die vaker ging... die Apple zou gebruiken om geruchtenlekkers op te sporen.
Ik vind het wel plausibel. Ik denk wel dat Apple het zo doet. Dat je eerst binnen groepjes data verspreidt, dan weet je welk groepje het niet is. En dan kan je zo inzoomen op de ene persoon.
Ja. Het is overigens heel dom dat die geruchtenlekker eigenlijk best wel veel informatie had gegeven over wie zijn bron dan is. Want hij had al gezegd dat het een sibling was die bij de software kant van Apple werkte. Ja, dat is niet slim om dat zo te openbaren.
Maar we gaan het nu hebben over... WWDC, de aankondigingen, zouden daar dan stiekem ook nepgeruchten tussen zitten?
Heel veel informatie over wat bijvoorbeeld in iOS 17 zit, komt van diezelfde geruchtenlekker.
Nou, dan kunnen we dat in ieder geval afstreven. Maar zit in iOS 19 dan?
Of het is juist wel waar natuurlijk, want dat is dezelfde persoon die destijds de Dynamic Island gelekt had voordat de 14 Pro
of ze denken op een gegeven moment, hey, het is nu komt dat van iOS 17 weer naar buiten. Laten we nu eens even een nepgeruchtje doen om te kijken of dat diegene is. En dan
precies.
Hebben ze diegene nu beet. Één ding van iOS 17 is al aangekondigd door Apple, omdat het de dag was van...
Één ding, een hele reeks dingen. Ja.
Maar dat was de dag, ik weet niet welke dag.
Global Awareness Day.
Zoiets.
Ja.
In ieder geval voor
accessibility
mensen,
in ieder geval.
Precies, voor mensen met een beperking. En Apple maakt... Nou, als dit zeg maar een voorbode is van wat er toch voor nieuwe dingen aankomt in iOS 17. Alleen dit kleine stukje toegankelijkheid qua aankondigingen, dan staat er heel wat op het spel. Maar ik heb eerder gezegd dat Apple dacht, we moeten even gewoon flink inzetten op die toegankelijkheid met nieuwe functies.
Ja, nou, eigenlijk doen ze het elk jaar wel, hè, dat ze dit zo van tevoren aankondigen. Alleen ik vond het dit jaar wel wat interessanter. Voornamelijk die Assistive Access, heet dat geloof ik, die functie.
Dat is een functie voor mensen die mentaal niet zo goed ontwikkeld zijn of zo, of een ontwikkelingsachterstand hebben. Dan kan je zorgen dat een app heel erg eenvoudig is. Of tenminste de standaard apps zoals foto, berichten, die je eigenlijk al heel erg veel gebruikt om met je naasten te communiceren, die worden dan extra makkelijk gemaakt.
Ja, minder knoppen,
grotere knoppen, ja. Beter contrast. Eigenlijk je hele indeling van je iPhone ziet er dus eigenlijk anders uit. Maar ik zie dan ook wel weer toepassingen... buiten mensen die wat voor een beperking dan ook hebben. Ik bedoel, dat kan ook best wel voor ouderen bijvoorbeeld best wel praktisch zijn.
Ja, gewoon een simpele interface.
Ja, gewoon die extra opties allemaal niet nodig hebben. En dan zet je gewoon die modus aan. En dan ziet het een stuk begrijpelijker uit voor een bepaalde groep mensen. Ja. En dat vind ik wel...
Ik zag een andere functie die ik wel interessant vond. Personal voice. Dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die hun stem kwijtraken. Dus als je bijvoorbeeld een ziekte hebt die steeds verder achteruit gaat en je weet dat je je stem ooit gaat verliezen. Of je moet een operatie aan je stembanden hebben.
ALS bijvoorbeeld.
Je hebt ook al ziektes waarbij je iets hebt waardoor je gewoon soms wakker wordt zonder je stem. En een paar dagen je stem niet hebt en niet weer terugkomt. Maar dat kan ook in een chronische ziekte zo zijn. Dan is dit ook heel handig. Ja. Je moet het wel van tevoren weten.
En je moet 15 minuten hebben. Dat mag ook verspreid over een langere tijd. Maar je moet 15 minuten erin steken om je stem te trainen. Maar
Want je spreekt dan zinnen in?
Ja.
Voorgeprogrammeerde zinnen die Apple zegt, spreek nu dit uit of zo. En dan neemt hij dat op en dan gebruikt hij die stem om elke andere zin in jouw stem te kunnen uitspreken.
Net zoals je al van die Steve Jobs toespraken hebt die nooit echt gemaakt zijn.
Ja, precies.
Ja, it's a clone noemen ze dat van stemmen. Dat is text-to-speech, zoals je het wel kent. Siri heeft natuurlijk ook text-to-speech uiteindelijk. Maar dan tegenwoordig is het vrij makkelijk met een kwartiertje om iemands eigen stemgeluid te trainen.
Maar dan zou je dus eigenlijk in theorie zou Apple dus ook Siri in jouw eigen stem kunnen laten.
Ja, kan. Het is inderdaad letterlijk nu zo dat het eigenlijk een kwartiertje genoeg is. Terwijl vroeger, weet je wel, ook wat je op het station hoort bijvoorbeeld. Er was vroeger aan elkaar geplakte stukjes zinnen. Al die zinnen moesten ingesproken zijn. Maar tegenwoordig in principe kunnen ze die stem alles laten zeggen. Als er een nieuwe zin komt, dan hoeft dat niet meer. Ze hebben gewoon een stem. NRC heeft dat laatst gedaan. Daar kun je nu in de app van NRC kun je artikelen luisteren. Niet door een computerstem, maar er zijn twee redacteurs. Die stemmen zijn gekloond. Die hebben in de studio zinnetjes ingesproken. Nu lezen die redacteurs via text-to-speech de artikelen voor.
Oh, dus die hoeven niet elke keer het hele artikel in te spreken?
Nee. Dat deed
Blendl voorheen wel,
toch? Ja, daar zaten mensen in een hokje iedere ochtend krantartikelen voor te lezen.
Ja.
Allemaal studenten die dat als bijbaantje doen en zo. Maar inmiddels zijn we zover dat een kwartiertje in je iPhone praten en jouw stem wordt ook geklapt.
Ook wel een beetje creepy, ja.
Ja, maar ik verwacht nog wel dat je het wel ook een beetje hoort. Ja, het is niet perfect. Zeker omdat heel veel dingen moet je dan ook juist nog in de praktijk vaak handmatig corrigeren voor een uitspraak. En dat wordt dingen steeds beter. En als je dat een beetje gaat trainen verder. Maar dat doet dit natuurlijk niet. Het is gewoon zodat je kan praten überhaupt als je je stem kwijt bent.
Het is niet dat onze volgende podcast aflevering compleet opgenomen wordt met een geautomatiseerde stem.
Ik kan er geen uitspraak over doen. Ik zie mogelijkheden. Maar alleen met jou, Benjamin.
Okay.
Dan kunnen we je lekker kort houden.
Ja, goed zo.
Nog wel een kanttekening. Het is voorlopig alleen in het Engels.
Ja.
Dus toegankelijkheid functie nodig hebt, dan moet je maar gewoon Engels communiceren, denk ik, met je zorgverleners.
Ja, maar dan moet je dus ook Engelse zinnetjes in spreken. Zou je daar wel zo'n lekker Nederlands accent erbij doen? Dat is wat we al zeker weten, de toegankelijkheidsfuncties in iOS 17. Maar verder is het nog even afwachten wat we gaan krijgen.
Ja, er komt in ieder geval... er zijn dus al een paar geruchten geweest... afkomstig van diezelfde geruchten lekker... waar we het eerder over hadden. Het belangrijkste daarbij is denk ik wel... het nieuwe bedieningspaneel wat eraan zit te komen. Vermoedelijk. Dat is het schermpje wat je krijgt... waar je je wifi, je bluetooth en je airplay... en je muziek en zo kan bedienen. Dat zou op de schop gaan. Dat zit er nu, geloof ik, zo'n 10 jaar in, dit jaar.
Vroeger nog van onder naar boven, toen je een homeknop had.
Ja, met een iPhone met homeknop van onder naar boven. Het heeft in de loop der jaren natuurlijk wel een beetje een nieuw design en wat extra functies gekregen. Maar in het grote plaatje, zeg maar, is het nog wel redelijk consistent gebleven. Ik ben wel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Er zijn nog niet echt details of het er echt totaal anders uit gaat zien. Of dat je bijvoorbeeld apps van derden daar knoppen aan toe kan voegen. Dat zou ik wel interessant vinden. Maar daar kijk ik wel naar uit, bijvoorbeeld. Dan heb je nog allerlei verbeteringen in standaard apps. Er komen verbeteringen aan in de wallet app. Die krijgt waarschijnlijk een heel nieuw design met een iets duidelijke indeling. Want die is nu een beetje volgepropt eigenlijk met klantenkaartjes, betaalpassen. En in Amerika nog allerlei financiële diensten zoals de Apple Card en de Apple Savings.
Ja, er komt steeds meer in.
Er komt steeds meer in.
Die hele stapel van kaarten wordt een beetje alsof je zo'n hele volle portemonnee hebt.
Precies.
En dan kun je nog iets vinden.
Het wordt weer zoals je fysieke portemonnee, precies, waar allerlei bonnetjes en allerlei troep in zit. Dus dat is wel nodig, die makeover, zeg maar. En wat nieuwe functies in de Zoek Mijn app en dat soort dingen. Dus ik hoop dat ze de agenda-app een keer gaan onderhandelen gaan nemen, maar daar is nog niks over bekend.
Waar ik wel naar uitkijk is wat Apple gaat doen met sideloading. Dus het invoeren van een extra app stores in Europa. Want ja, dat wordt natuurlijk verplicht, maar hoe gaan ze dat dan doen?
Ja, ik denk niet dat ze dat groot gaan aankondigen.
Nee, dat gaan ze stiekem doen.
Dat blijkt dan uit de code, weet je al, van de eerste beta, dat het eraan zit te komen.
Ja.
En het zullen ze op het laatste moment doen.
Ja, maar dan kun je inderdaad dus apps buiten de officiële App Store downloaden.
Ja, en de communicatie zal ook waarschijnlijk alleen zijn in developer updates. Van zo moet je het regelen, hier moet je nog je extra fees
en
afdragen.
Ja.
Zo hebben we het moeilijker voor
je
gemaakt.
Ik hoop dat Apple gaat kijken naar die wet en kijken wat als we bepaalde SDK's niet beschikbaar maken voor sideloaded apps, want security of een of andere reden mag dat dan binnen de wet, waardoor sowieso zal je alle Apple login functies waarschijnlijk niet kunnen. Weet je, er zullen allemaal beperkingen zijn. Dat heeft Google op Android eigenlijk ook al gedaan. Ik verwacht dat Apple het zo de ervaring zo slecht mogelijk gaat maken en de mogelijkheden van deze apps zo slecht mogelijk.
Zodat ze net voldoen aan de regeltjes.
Precies. Dus ja. Apple gaat hier. We gaan hier zien hoe goed Apple juridisch is. En dat zijn ze, weten we.
Dat zag je toch ook met die dating apps in Nederland. Dat ze voor betaalmethodes buiten de App Store om.
Ja, dan moet je nog steeds 27% afdragen in plaats van 30.
En dan moest je 20 waarschuwingen tonen als ontwikkelaar zijn. En je moest dan een aparte app uploaden voor de Nederlandse. En dat was ook weer tegen de regels in. Maar Apple probeert in ieder geval zijn best te doen om het zo moeilijk mogelijk te maken.
Ja. Van iOS is het een klein stapje naar iPadOS. Maar weten we al iets wat Apple voor de iPad gaat doen?
Nou, in ieder geval een inhaalslag. Dus,
maar dat horen we ieder jaar.
Nou ja, in bepaald opzicht is dat ook zo nu. Vorig jaar kreeg je natuurlijk op je iPhone het nieuwe toegangsscherm met al die widgets en klokken die je aan kon passen en zo. En dat zat niet op de iPad. Waarom?
Oh, het is echt een inhaalslag.
Dus het is echt een inhaalslag. Dus dat komt waarschijnlijk dit jaar naar de iPad. Ik hoop daarbij dat ze ook iets verder denken en niet zomaar bam overzetten op een iPad, maar meer gebruik gaan maken van het grotere scherm. Want je kan natuurlijk veel meer met het brede scherm van een iPad dan een smaller scherm van een iPhone. Veel meer informatie op krijgt, meer widgets bijvoorbeeld. En de gezondheid-app komt vermoedelijk naar de iPad.
Jee.
Ja.
Nee.
Ik weet niet of jij heel erg behoefte hebt aan het bekijken van grafieken van je hartslag.
Ik doe dit eens in de 4 maanden. Dan kan ik natuurlijk even checken.
Ja. Dat kun je straks ook in mooie grote grafieken checken op je iPad.
Terwijl die heb ik al op de iPad door Fitness Plus ook. Die gebruik ik dan wel weer veel. Maar dan op iPad ook alleen voor Fitness Plus eigenlijk. Maar
ja.
Die open ik een stuk meer dan de gezondheid app. In
ja, dat snap ik wel. Ja. En verder, er zijn niet echt heel erg grote wijzigingen gepland.
Nou, er was wel een gerucht dat er een speciale versie komt voor grotere iPads. Dus eigenlijk misschien wat meer op professionals gericht.
Ja, oké, dat zou dan inderdaad pas in 2024 zijn geloof ik. Ja. Dus dan er komt dan weer een 14-inch iPad Pro geloof ik aan of zo. En dan inderdaad een versie van iPadOS die meer toegespitst is op dat grotere scherm.
Ja, maar ik denk dat Apple het nu dan, dit jaar vooral, dat ze een aantal functies aankondigen, hebben we vorig jaar natuurlijk ook gedaan, bijvoorbeeld met die kleurcorrectie of kleurreferentie. Referentiemodus.
Ja, referentiemodus.
Dat het dan alleen op de 12,9 inch iPad werkt.
Ja, dus dat soort dingen, ja.
Dus dan hebben ze nog niet echt een afgesplitst iPadOS, maar wel dingen die alleen op de grotere werken.
Ja, we gaan het zien, maar Apple is natuurlijk al jaren bezig om het tot een werkpaad te verheffen. En alle pogingen tot nu toe maken het steeds wel iets beter, maar het, zeg maar, als je er werkbaar van moet maken, moet je gewoon macOS erop zetten.
Ja, dat klopt.
En technisch zijn we inmiddels op het punt dat het qua chips geen enkele beperking heeft. Er zit dezelfde M1-chip of M2-chip in.
Het is gewoon een bewuste keuze inmiddels om het niet te doen.
Nee, ja. Maar ja, dat zorgt ook voor dat alle pogingen om desktop-achtige varianten.
Nou ja, Stage Manager is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Ik hoop dat ze die wel wat onderhanden gaan nemen nu. En misschien ook naar de hand van feedback van gebruikers van het afgelopen jaar. Ik probeer het toch elke keer...
Dit is iets wat volgens mij doodzwijgen. Wat er gewoon in blijft zitten. Voor in ieder geval de komende 5 tot 10 jaar. Maar waar ze nooit meer aandacht aan besteden.
Nou, dat zou ook nog kunnen. Dat zou ik wel erg zonde vinden. Maar
het is wel hoe Apple dit soort dingen doet. Als het niet lukt, dan soms gewoon... Oké, het is er. Het blijft er.
We durven er niet meer aan te komen.
We zitten niet aan, want dan worden er een paar mensen boos. De 3 gebruikers die het gebruiken, die worden er boos. Dus laten ze het gewoon doen. En op een gegeven moment als er een grote overhaul komt en ze denken, ja, maar dan moeten we weer werk erin stoppen, dan verdwijnt.
Dan is het ineens weg. Heb jij het wel eens gebruikt, Groeny, Stage Manager?
In het begin, toen we het moesten testen.
Ja. Maar daarna?
Nee, eigenlijk niet meer. Nee,
ja, elke nieuwsgierige Apple-gebruiker heeft het een keer gebruikt.
Ik probeer het 1 keer in de maand te gebruiken als ik een beetje administratie ga doen op mijn iPad. Dan vind ik het leuk. Nou, dan ga ik dat weer eens gebruiken. En ik heb het van de week toevallig weer gedaan. Maar dan denk ik, ja, eigenlijk was het gewoon split view. Eigenlijk kon ik ook mij uit de voeten.
Ja, nee, zeker. Ik vind nog steeds wat ik nog steeds...
Het is het net niet.
Wat ik veel gebruik, en ik weet nooit hoe dit heet. Want het werkt gewoon. Dus ik hoef ook niet te weten welke marketing term Apple eraan heeft gegeven. Maar dit weet jij. Maar is gewoon dat je kan doormuizen van je iPad naar
Universal Control.
Universal Control. Dat, serieus?
Ja.
Gebruik ik echt best wel vaak. En ook vooral dat je dus ook bijvoorbeeld een afbeelding of een bestand kan slepen van je iPad naar je Mac of andersom, waardoor je het niet hoeft te airdroppen.
Ja, dat is een zalig. Dat is een perfect voorbeeld van.
Ik wilde het ook dat de iPhone technisch moet dat ook kunnen.
Ja, tuurlijk.
Want hoe vaak ik niet dingen aan het airdroppen ben en gedoe is, terwijl ik gewoon even die foto wil kunnen slepen naar mijn desktop, fix dit Apple.
Ja.
Dat, als ik 1 wens heb voor nieuwe versie iOS en macOS, dan is het dat wel.
Ja, ik hoop dat ze zoiets, zo'n overkoepelende functie die ze eigenlijk zeg maar alle 3 de OS'en betreft, dat er wel aan zit te komen. Dat hoop ik wel.
Ja. Nieuwe macOS komt er ook aan.
Ja.
Hoe gaat het heten?
Sequoia?
Ja, je had een lijstje volgens mij een keer gepost.
Ja, die weet ik nu niet uit mijn hoofd. ik herinner me wel Mammoth, maar dat gaat er natuurlijk niet worden. Ja, maar er wordt geen Mammoth-update.
Mammoth, dat hoor ik geloof ik al 5 jaar voorbij komen. Nee, ik denk dat het niet gaat worden.
Het zal sowieso gewoon in de natuurgebieden blijven, gok ik. Pas bij een hele grote...
Ik kan er eindeloos mee doorgaan.
Nee, maar Apple heeft natuurlijk ooit de dieren achter gelaten, maar dat was een soort belangrijk moment. Ik denk dat dit ook als ooit een hele grote overhaul komt of een grote stap, dan kiezen ze weer voor iets anders. Maar voorlopig is Californië nog rijk aan prachtige fotogenieke gebieden, denk ik.
Nou, eigenlijk is het inmiddels een beetje een gimmick geworden. Want dan gaat Craig Federici straks weer een grapje maken met een of andere belachelijke naam. Nee, dit doen we toch niet. En dan komt
het is de enige software die een naam heeft. Omdat
daarom
dat
vind
altijd
ik het eigenlijk logisch. Ja.
Het is ook de enige grap tijdens zo'n, zo'n keynote. Ja. Dus laten we dat er gewoon inhouden.
Het is een beetje een uitgekoude grap geworden.
Ja,
vind
weet ik
inmiddels.
Maar. Ja. Ja,
het is, toch wel het is al een wonder dat we niet in 10. nog iets zitten. We zouden inmiddels zitten 10.19 of zo.
Ja, voor mij zijn ze bij 10.16 of zo gestopt.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets. Ik weet het niet meer.
WatchOS wordt veel interessanter.
Ja.
WatchOS 10.
Vertel.
Nou, die ene geruchtenlekker heeft bijvoorbeeld gezegd dat er een compleet nieuwe interface komt. En Mark Gurman heeft dat ook bevestigd. Dat zou dan voor het eerst in lange tijd zijn. Want we zijn natuurlijk altijd al gewend geweest aan die ronde icoontjes. En die kon je later ook als een lijst gebruiken.
Eerste wat ik heb gedaan toen dat kon was, een lijst, wat fijn.
Ja. En er zouden widgets veel meer komen. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want Apple heeft het natuurlijk op de iPhone al ingevoerd. En toen dacht iedereen van, nou, als je dat ook als een soort mini-app op je Apple Watch kan gebruiken, dan is dat ook wel, is wel handig.
Maar waar zou die widgets dan komen? Want je hebt je watchfaces, er zitten complicaties op. Als je naar beneden swipet, krijg je notificaties. Ga je ze naar daartussen zetten. Ja, en als je naar boven schuift, heb je control panel. Kun je nog van links naar rechts swipen voor widgets? Is dat dan?
Nee, dat is wijsplaat.
Oh ja, dat is al wijsplaat, ja.
Nee, maar ze zouden de werking misschien, tenminste, dat zegt Mark Gurman inderdaad, de werking van de Digital Crown, als je die indrukt.
Voor de 6e keer veranderen.
Die zouden ze eventueel willen veranderen. Misschien, weet je, als je nu 2 keer drukt op de Digital Crown, misschien weet je dat niet eens, dan kun je wisselen tussen apps.
Het gaat lijken op de Glances, toch?
Oh,
die
ja.
Helemaal in het begin waren.
Zie je, handig dit. Ja. Nou, dat gaat er misschien uit.
Nou, kan ik er toch nog 3 maanden van genieten.
Dus misschien dat ze het daarachter stoppen of zo. Of, en jij zei inderdaad, net noemde die Glances, die snelle blikken die ze destijds hadden met Watchers 1.
Watchers 1, daarna zijn ze alweer weggegaan.
Ja, of Watchers 2 misschien ook nog.
Ja.
Dat was het punt. Er zat, net zoals dat time travel, vond ik fantastisch. Ik gebruikte dat best veel. Niemand gebruikte. Er zat zoveel in. Ze hebben er eigenlijk best wel veel uitgehaald.
Die contactenknop.
Weet ik niet eens.
Ja, wel.
Als je die zijknop, waar je nu Apple Pay gebruikt.
Oh, dat je die hartslag kon sturen ook.
Ja, als je die één keer indrukt, dan kom je in je favoriete contactenlijst. En dan staan dan in een rondje. En dan kun je snel je contact... Want contact leggen was een major selling point voor Apple destijds bij de Apple Watch. Maar dat heeft het niet lang volgehouden, die functie.
Nee, we hebben wel een walkie-talkie.
Daarna hebben ze het...
Die per ongeluk bij mij wel eens aanstaat, dan heeft mijn zoon per ongeluk... Die, op een of andere manier lukt hij het altijd om het bedieningspaneel te openen.
Ja.
En dan zet hij de theatermodus aan of opeens de walkie-talkie of dat soort dingen. Dan staat hij opeens aan, maar verder gebruik ik hem nooit.
Ja.
Maar dat qua interface wel cool dat er echt een stap wordt gemaakt met WatchOS. De vraag is wel of het uiteindelijk ook iets nieuws brengt. Ja, widgets, maar gaat het onze gebruik van Apple Watch veranderen?
Nou, dus Apple heeft destijds door al die functies te verwijderen waar we het net over hadden, toen hebben ze eigenlijk meer de focus gelegd op apps. Maar je ziet de afgelopen jaren toch dat heel veel apps zich teruggetrokken hebben. En dus misschien dat meer de focus komt op snel korte taken doen en minder... volledige apps, dus daarom die widgets.
Ja, het is natuurlijk interessant als je bijna een widget die je voor iOS maakt, zonder moeite of met heel weinig moeite naar de Apple Watch kan brengen, zonder dat je een Apple Watch app hoeft te maken. Dan komt er weer meer naar de Watch toe. Dus de drempel zo klein mogelijk wordt voor ontwikkelaars.
Dat is inderdaad de gedachte erachter, want dat zeg je nu al bijvoorbeeld met die widgets op je toegangsscherm van je iPhone. Dat zijn eigenlijk Apple Watch complicaties.
Ja. Mm-hmm.
Dus daar zie je al die overlap in. Dus dan zou je natuurlijk ook de andere kant op kunnen denken. Dan pakken we die widgets van de iPhone. Bijvoorbeeld die kleine vierkante widgets die op je beginscherm gezet. Dat past natuurlijk prima op een Apple Watch.
Ja, klinkt logisch. We gaan mee. Maar
vraag is alleen hoe je ze ontdekt. Want dan heb je straks apps, widgets. Maar ja, hoe weet je nou...
Ja, ik ben benieuwd of een widget nog wel gekoppeld moet worden aan een app.
Mm. Ja.
Want je moet natuurlijk wel op een widget kunnen tikken om dan naar de app te gaan. Dat is nu op iOS natuurlijk ook zo. Dus dat is... Er is nog veel onduidelijk, maar het grotere plaatje hebben we wel een beetje al in ons hoofd zitten.
Dan ben jij heel kort, want dit weet jij altijd perfect. TVOS, komt daar nog iets nieuws naartoe?
Nee.
Widgets?
Nee. Ik hoop het wel, widgets. Dat zou ik al op zich wel handig vinden.
Gezondheidsapp.
Grafieken bekijken op je tv. Van je gewicht.
Kun je wel goed inzoomen en zo.
Ja.
Apple-kaarten?
Ja, nee. Ik heb dat wel als een third-party app van die Apple kaarten naar Apple TV bracht. In helemaal begintijd van de huidige Apple TV, zeg maar. Ja, het is leuk. Je probeert het een paar keer. Maar
de laatste jaren TV is natuurlijk vooral ondersteuning van weer een nieuwe beeld- of geluidtechniek. Als het kan in een software update en anders in de hardware.
Ja, ik hoop dat Apple het beginscherm een keer wat dynamischer gaat maken, maar verder. Er zijn geen geruchten geweest. En als er geen geruchten zijn, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat er bijna niks komt.
En HomePod, hetzelfde liedje?
Ja, hetzelfde liedje eigenlijk. Ze draaien eigenlijk bijna hetzelfde besturingssysteem. Alleen de een is aangepast voor audio en de ander voor beeld ook. Misschien wat extra muziekdingetjes of zo.
Wie weet worden verrast, hè?
Misschien wel dat je meer dan 2 HomePods kan koppelen aan 1 Apple TV. Dat is bijvoorbeeld wel iets wat zou kunnen. Want je bent nu nog beperkt aan 2 HomePods. En dat moeten bijvoorbeeld dan wel 2 dezelfde model zijn. Dus 2 HomePod minis of 2 grote HomePods en dan ook nog eens van dezelfde generatie. Misschien dat je meer kan combineren door 2 grote HomePods en 2 HomePod minis als surround speakers. Dat je dus meer...
Als ze dan ook nog Apple een soort Apple TV in een soundbest zou maken.
Nou. Dan gooi je zo nog maar uit de deur.
dat is qua software, maar we weten eigenlijk wel heel zeker dat er ook hardware komt. Om te beginnen, ja, zeker weet je het nooit, maar het lijkt toch op dat de MacBook Air's grote broertje, de 15-inch MacBook Air... eraan komt, zou dan gewoon een versie met een M2-chip nog zijn. Dus letterlijk een opgerekte 13-inch. Want de M3 die in eerste instantie gepland stond, die komt geloof ik pas later.
Klopt, ja. Het is eigenlijk gewoon een apparaat voor mensen die wat groter scherm willen. En eigenlijk een soort een oppepper voor de MacBook Air-lijn. Maar het is niet zo dat er nou echt spectaculaire nieuwe dingen in zitten. Dat verwacht ik niet.
Nee, ik denk letterlijk dat de specs dat je naast elkaar legt, dat het scherm het verschil gaat maken. En misschien dat,
iets langere batterijen.
Ja, misschien. Of misschien dat ze net in de opslag of het werkgeheugen wat doen. Aan de andere kant willen ze natuurlijk juist ook betaalbaar houden, gok ik. Dus dan ga je voor relatief weinig werkgeheugen en weinig opslag. Want daar kun je als app op besparen en vervolgens vooral ook upsellen.
Vooral voor het instapmodel inderdaad.
Ja. Ja. Maar wel leuk dat hij hier aankomt. De Mac Pro is qua geruchten eigenlijk zo weinig dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren, hè?
Zou kunnen, maar
er is nog geen lek, niks.
Nee.
Maar die MacBook Air, daar weten we eigenlijk al dat die komt. Maar
het zou wel het ideale moment zijn voor op een developersconferentie.
Ja, en Apple heeft beloftes gemaakt. Apple die zal hebben gelopen. Ja, ook.
En Apple heeft altijd nieuwe Mac Pro's aangekondigd tijdens WWDC. Dus wat dat betreft past het geheel in die traditie, maar...
Ja, er is natuurlijk er is een andere ster die de spotlight verdient qua hardware, denk ik. Ik denk dat dat ook een issue is.
Ja, dat wordt ook nog een heel heet hangijzer. Er is nogal wat gedoe over. Tenminste, dat schijnt achter de schermen. De Reality Pro headset hebben we het dan over. Die moet eigenlijk nu wel aangekondigd worden. Iedereen zegt het. Alleen bij Apple schijnt niet iedereen zo heel erg enthousiast te zijn... Craig Federici noemden we al. Nou, die schijnt niet... dat weten we natuurlijk helemaal niet, want moeten we ook afgaan op geruchten. Maar die schijnt niet zo heel erg enthousiast te zijn.
Dus als hij de presentatie doet, dan is het eigenlijk heel fake. Als hij heel enthousiast gaat presenteren... Dan...
Misschien gaan ze alleen in op hardware en heeft hij gezegd, nou, die software, dat zien we nog wel. Dat kan natuurlijk ook in sessies daarna, hè? Want je kan die ontwikkelaars natuurlijk gewoon uitleggen welke mogelijkheden er zijn.
Ja, oké.
Zonder dat Craig zich ermee hoeft te bemoeien.
Ja.
Kijk, we hebben het hier al heel lang over. En iedere keer, nou, gaat die komen of niet? En het wordt minder dan in eerste instantie de bedoeling was. Wat niet een feit is, want het gaat om geruchten. Wat we eigenlijk wel weten is dat wat er nu aangekondigd gaat worden... niet is wat Apple ooit voor ogen had. Omdat dat gewoon technisch niet lukt.
Mm-hmm.
En dat we in plaats van een augmented reality bril... een soort virtuality bril krijgen... waarbij je bij camerabeelden ook je omgeving kan zien... en dan een soort augmented reality effect kan doen, maar niet letterlijk...
Ja, precies. Ja, er schijnen dus twee lijnen te zijn geweest. Oorspronkelijk wilde Apple eerst een headset maken en een hele lichte bril. En Tim Cook was daar, juist van die hele lichtgewicht bril, was hij heel erg fan van. En ook de designafdeling zou dat zijn geweest. En toen hebben ze uiteindelijk toch de meeste, eigenlijk omdat ze de hele tijd tegen problemen aanliepen, toch voor de headset gekozen. En het wordt nu eigenlijk meer een soort klassieke skibril. In plaats van een spectaculair ding waarvan je denkt, nou dat.
Groot verschil wel met bijvoorbeeld de reality bril die we van Meta kennen, is dat Apple ervoor kiest om niet alle hardware en de accu allemaal in die bril te stoppen,
mm-hmm.
maar een soort van hem nog lichtgewicht compact te maken door zeg maar al het zware werk in een los blok te stoppen.
De batterij in ieder geval wel.
Ja, en dan krijg je een touwtje ernaartoe en dan klik je maar hier. Ik denk, ik snap dat
het
dan fijn
op je hoofd
is. Ja, maar een touwtje vind ik ook, zeker als je gaat zwaaien. Misschien met een MagSafe connectertje, dat hij dan het touwtje eraf
misschien
kan.
Draadloze power, dat zou passen in de party.
Dan kan Apple dat beter denk ik in andere producten gaan stoppen, want dan hebben ze wel een revolutie te pakken. Maar en de vraag is natuurlijk inderdaad de software. Dat is natuurlijk ook de reden dat hij nu wordt aangekondigd. Het is niet de bedoeling dat wij meteen gaan kopen, maar dat ontwikkelaars een ontwikkelaarsversie voor veel te veel geld kunnen kopen. Want we hebben het over meer dan €3000 is een beetje het gerucht, geloof ik.
Ja, rond de 3000.
Rond de $3000 in ieder geval.
En dan kunnen zij apps gaan maken die op die bril gaan werken. Maar het punt bij deze bril is dat eigenlijk niemand nog weet wat we mee kunnen, behalve gamen, wat wel echt een serieuze... markt, niet de hele grote markt, maar wel serieus.
Ja, maar niet iets waar Apple heel bekend voor is.
Ik snap overigens wel dat je als ontwikkelaar misschien, als je in die markt zit, zeg maar, met augmented reality en virtual reality, dat je enthousiast wordt als je dat product ziet. Maar als iets kleiner ontwikkelaar, dan is het toch eigenlijk heel onzeker om daar nu je tijd aan te gaan besteden,
zeker.
Terwijl je niet weet hoeveel dat ding gaat verkopen en dat die waarschijnlijk heel duur gaat worden en dat het voor een hele beperkte groep is. Dus dan is het toch best wel een risico om daar als ontwikkelaar mee aan de slag te gaan.
En wat in mijn ogen ook is dat er een paar jaar geleden, denk ik 2-3 jaar geleden, werd er al gekeken naar deze markt. Nou, als Apple straks ook mee gaat doen, dan kan deze markt wel echt serieus gaan worden en gaan groeien en bredere adoptie. Nou, alles wat ik nu toe hoor, is volgens mij niet de katalysator die deze productcategorie überhaupt nodig heeft of die de wereld gaat veranderen. Apple gaat opereren, misschien met net een iets andere focus in de markt waar Meta in zit en waar Meta inmiddels erachter komt dat ze misschien niet een hele bedrijfsnaam hadden moeten veranderen, omdat de toekomst van alles op het internet de metaverse is en dat we allemaal een bril op hebben. Dus wat dat betreft, ik vind het risico dat Apple, zeker als er intern ook die twijfel is, die niet voor niks, dat ze toch zich genoodzaakt voelen om mee te doen aan bijna dit spelletje.
Ja, ik vind het wat gek dat Apple zoveel hierop inzet, terwijl het, ja, is er echt behoefte aan? Als je kijkt naar die Apple Car, waar we ook al jarenlang over praten, dat is iets, ja, vervoer, daar hou je altijd wel behoefte aan. Dus dat
vind ik eigenlijk interessanter.
Dat is interessanter. Ja,
om nou een halfbakken auto op de markt te brengen, dat brengt wel heel veel risico's ook met zich mee.
Allemaal software bugs en zo.
Nee, maar andere bedrijven zijn er natuurlijk al veel langer mee bezig. Moet Apple met zoveel mensen en zoveel geld, moet het toch wel lukken om ook gewoon een auto op de markt te brengen.
Ja. We hebben het nu steeds over gerucht. Ik denk dat we onze echte kritiek misschien even moeten bewaren totdat we een aankondiging hebben gezien, een product hebben gezien. Misschien worden we wel positief verrast. Het voordeel is wel dat denk ik bij iedereen inmiddels, misschien behalve bij een paar aandeelhouders, maar gemiddeld de verwachtingen van dit product heel laag zijn geworden. Waardoor we eigenlijk alleen maar nog maar positief verrast kunnen worden.
Ja, dat klopt wel.
Dus meestal bij Apple is het andersom. Hoge verwachtingen, maar nu gaan we een keer lekker laag in. Dus
ja, dat komt ook denk ik omdat je niet echt weet wat het precies is. Wat het precies wordt. Je hebt niet echt een... niet echt zoiets.
Nee, Apple weet het zelf volgens mij ook niet.
Nee, dat is ook
succes ontwikkelaars maken dat moois van. Dat is volgens mij de boodschap. Voordat we afsluiten, vind ik het wel leuk heel snel heel klein rondje te doen waar wij het meest naar uitkijken. Benjamin?
Ja, ik eigenlijk toch naar WatchOS 10.
Ja, naar de nieuwe
Ik ben Apple Watch fan. Ik ben echt wel een groot gebruiker. Ik ben wel echt benieuwd wat ze met die nieuwe interface gaan doen.
Jij gaat
ook
even lekker zitten om dan te gaan Apple Watchen.
Ja, ik ga af en toe ga ik even lekker Apple Watchen. Ja, precies. Ja,
spelletjes doe je
even
ook,
apps
hè?
Gebruiken. Ja, en Twitter even openen op mijn Apple Watch. Dat kan nog. Het is een wonder. Maar
ja, nee, maar een mooi vooruitzicht, Connie. Ja.
Ik kijk toch vooral naar de Realty Pro headset uit.
Met lage verwachtingen, maar toch.
Met lage verwachtingen, maar ik ben wel heel benieuwd wat Apple nou verzonnen heeft om er toch een interessant product te maken. Want nou, er zit ook genoeg marketingtalent bij Apple om het mij toch enthousiast te maken, denk ik.
Wat als het nou een enorme flop wordt? Gaat Tim Cook dan hard wegrennen en zegt, dit was mijn tijd bij Apple, succes ermee?
Want hij heeft wel een beetje zijn toekomst eraan opgehangen. Hè? Van, dit is zijn laatste, of eigenlijk zijn eerste grote product die onder zijn leiding is ontwikkeld.
Ja.
Apple Watch was natuurlijk een heel klein beetje, maar daar is Steve Jobs nog bij betrokken geweest. En AirPods en zo, dat zijn accessoires. Maar is dit nou je toekomst?
Ik weet eigenlijk niet. Apple Silicon past natuurlijk ook perfect bij Tim Cook, de ultieme optimizer van alle producten. Dat is natuurlijk zijn verdienste. Dat is denk ik echt zijn verdienste. En dat is uiteindelijk, denk op de lange termijn, ook het belangrijkste voor Apple, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen om helemaal die chiplijn in eigen hand te hebben en daarin ook zo'n stap op de concurrentie te pakken.
Maar toch is dat niet wat Tim Cook de hele tijd zegt. Want die zegt, we willen als Apple zal in de toekomst bekend staan als het bedrijf wat gezondheidszorg heeft gerevolutionaliseerd. En augmented reality
is de toekomst.
Heb je
ook snelle chips van nodig?
Maar hij zegt nooit iets over wat hebben we toch goede tips gemaakt.
Ja, maar het is uiteindelijk een soort middel. Het is een soort middel. Ja. Waar ik naar uitkijk is niet, ik zat van, is er een concreet software voor hardware ding? Maar het is bij mij meer, wat ik heel interessant vind de laatste jaren zijn de functies die over alles heen komen te liggen. Die dus naar je iPhone, je iPad en je Mac komen. Dat zijn de functies waar ik merk dat je vaak echt iets aan hebt, omdat je ze gewoon in je dagelijkse werk overal in kan gebruiken. En waar Apple ook steeds meer focus op legt. En ik ben gewoon heel benieuwd waar we op dat vlak mee verrast worden aan nieuwe dingen. Ik hoop dan stiekem toch dat er een klein beetje AI in zit in deze tijd. Al vrees ik dat Apple die boot nog een beetje aan het missen zijn, omdat ze heel druk zijn met een van de
VR-bril. Het hoeft toch niet altijd een chatbot te zijn? Het kan ook bijvoorbeeld personal voice. Daar zit ook heel veel slimme technologieën.
Zeker, en ook denk ik iets van foto's. Maar vaak zie je natuurlijk dat fotofuncties ook deels worden bewaard voor de iPhone in het najaar. Maar wie weet dat ze nu al met iets komen. Ja, ik kijk daar ook naar uit. Juist die Apple brede, als je lekker in het Apple ecosysteem leeft, functionaliteit. We gaan naar kijken naar de keynote van de WWDC. Uit mijn hoofd,
5 juni.
Vorig jaar was het 6, hè?
Klopt.
Ja, 5 juni, 7 uur 's avonds. En je volgt alles via iCulture op de site. Zullen we alles meteen plaatsen, maar ook via onze Twitter, zolang het nog bestaat. Neem eens uit, ook. Daar kun je de updates vinden. En dan gaan we denk ik een paar dagen daarna eens rustig napraten over alles wat er is aangekomen.
Goed idee.
Zeker.
Nou, tot dan.
Doei!